Goedemorgen gemeente, mijn naam is Marcus van Toor en ik heet u hartelijk welkom in deze dienst. I would also like to extend a warm welcome to our Romanian students and professors who are visiting here from the PTHU, where they are this week. A warm welcome to you. Vandaag vieren we het Heilige Avondmaal en ook is het Israëlzondag. Deze dienst wordt geleid door onze wijkpredikant Willem-Jan de Hek en het orgel wordt bespeeld door Gerrit Christian de Gier. De orde van dienst vindt u op de website en die is ook te vinden in de beschrijving van de YouTube-video. Om 5 uur vindt er nog een dienst plaats in deze kerk en die wordt geleid door onze wijkpredikant Wim Vermeulen. Dan de bloemengoed. We geven de bloemen aan Lianne van Stuivenberg als dank voor haar jarenlange inzet voor de tienerclub. En we geven ook bloemen aan Marian Harkema ter felicitatie met haar nieuwe woning. Dan de Moses Musical. Enkele initiatiefnemers vanuit de Nicolaikerk, waaronder onze co-organist Koos Zwanenburg, organiseren in juni volgend jaar een musical voor kinderen in de leeftijd van groep 4 tot en met groep 8. En die staat in het teken van het verhaal van Mozes. En vandaag verzorgt Koos na afloop in de pelgrimzaal aan de kerkzijde een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde ouders en kinderen. Van harte welkom. Dan de zondagmiddagborrel. Vanmiddag is er aansluitend op de dienst een borrel voor alle jonge Jacobikerkers. Van harte welkom. Dan de IQ Startdienst. Deze zondagmiddag is er de IQ Startdienst. En die is in de Jeruzalemkerk, niet in de Singelkerk zoals in de nieuwsbrief stond. En die begint om 4:30 en niet om 5:00. Alle tieners, jongeren en hun ouders zijn erbij van harte uitgenodigd. Dan vraag ik uw aandacht voor een lezing van dominee Poot. Aanstaande dinsdagavond bent u hartelijk welkom in de pelgrimzaal. Er is inloop vanaf 7:00 met koffie. De lezing gaat over het Johannesevangelie vanuit Joods perspectief. Dan nog een aantal andere mededelingen. Er is een buffetcar achterin en daar staat een aantal spullen zonder eigenaar. Dus mocht u interesse hebben, dan kunt u daar wat van meenemen. Na afloop van deze dienst is er koffie, thee en limonade. Iedereen is daarvoor van harte uitgenodigd. En als u nieuw bent in deze gemeente of nog niet zoveel mensen kent, dan kunt u bij de rode staattafel achterin aankloppen die speciaal voor nieuwe ontmoetingen is ingericht. Na afloop van deze dienst is er in het Zuiderkoor gelegenheid om gebed te vragen met iemand van het gebedsteam. En namens de kerkraad wens ik u een goede en een gezegende dienst toe en laten we die nu staande beginnen.
Laten we stil worden tot God. Wij belijden dat onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. God die trouw blijft en die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade, warmhartigheid, vrede voor u, voor jullie, van God de Vader, van Jezus Christus, onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 122, Psalm 122, 1, 2 en 3. We willen ons nu samen verootmoedigen voor God. En op deze Israëlzondag, waarop de kerk haar verbondenheid met het volk Israël beleidt, denken we in dit gebed om ontferming natuurlijk in het bijzonder aan de situatie in Israël en Gaza. Alles wat ons bezighoudt mogen we bij God brengen, op deze plek. En om zijn ontferming bidden en daarna ook biddend zingen, zingend bidden. Gezang 285, vers 1 en 2. Gebed om vrede. Laten we bidden. Heere onze God, schepper van hemel en aarde. U brengt ons samen in dit huis waar u wilt wonen. En als u hier wilt wonen, dan mag dit een oord van vrede zijn. Een plek van rust in de onrust om ons heen. En dan mogen wij hier samen bidden om vrede. Sterker nog, dat moeten wij doen. We hebben het samen gezongen. Bid om de vrede van Jeruzalem. En door dat gebed heen om de vrede voor de wereld. Als wij ons verootmoedigen voor u, dan beseffen wij ons dat die vrede vaak zo ver weg lijkt. Zo vaak ontbreekt ze. In ons hart, in onze samenleving, in de wereld, in Israël en Gaza. Het maakt ons stil van binnen, sprakeloos soms. Wij bidden u, Heer, ontferm u. Over de mensen op de vlucht in Gaza, van huis en haard verdreven. Over gijzelaars die al bijna 2 jaar gevangen zitten. Over wie een geliefde verloren heeft in deze oorlog. Over Joden en christenen in Israël en Palestina die ondanks alles de vrede blijven zoeken. Maar ook over wie het vertrouwen verloren heeft. Over wie gevuld is met gevoelens van machteloosheid en wrok. Over hen allen bidden wij, Heer, ontferm u. Wij danken u, Heer, voor de voorzichtige stappen op weg naar vrede. Voor wat er deze week op dat vlak is gebeurd. Over de hoop, de stille hoop, wereldwijd, op een doorbraak, Heer, ontferm u. Wij bidden u, Heer, voor onze eigen samenleving, voor iedereen die zich zorgen maakt over onrecht dat gebeurt, maar ook over antisemitisme dat toeneemt. Wij brengen onze machteloosheid bij u en bidden ook daarom, Heer, ontferm u. Wij bidden om vrede en verzoening, om uw koninkrijk beloofd aan de wereld, aan uw volk Israël, aan de kerk, aan een ieder die Christus belijdt. Het koninkrijk waar zich in Christus zoveel zich bij mogen voegen. Wij bidden u, Heer, laat komen dat rijk, uw koninklijke dag. Toon ons uw majesteit. Messias, uw gezag, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En mogen geloven dat Jezus Christus ons niet alleen laat. Hij stond op uit het graf, is opgevaren naar de hemel, waar hij regeert. En hij gaf ons zijn geest. Zijn geest die ons ook vandaag de richting voor ons leven wijst. En dat is de weg van de vrede. We lezen woorden van Paulus uit de brief aan de Romeinen. En daarna zingen we het derde en vierde couplet van datzelfde gezang. Broeders en zusters, laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Wees eensgezind, wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Amen. Laten we bidden om Gods geest. Trouwe God, u die de vrede zijt, zo bidden wij u om uw heilige geest. Kom en woon en werk in ons midden. Spreek tot ons hart door woord en sacrament. Dat ze mogen spreken van genade en vernieuwing, van bekering en vertroosting, van hoop, van een nieuw begin in uw Zoon, Jezus Christus. Wij bidden het voor ons hier in de kerk, voor iedereen met ons verbonden, voor de jongeren en de ouderen, voor de kinderen in hun eigen dienst. Zegen ons allen en zet onze voeten op de weg van de vrede, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Kinderen in de kerk, jullie gaan zo direct naar jullie eigen dienst. Op de orde van dienst staat waar dat is voor elke groep. En jullie mogen natuurlijk eerst even naar voren komen. Hey, luister eens, wij doen thuis wel eens een spelletje. En dat is het volgende spelletje. Je hebt een woord in je hoofd en dat is dan een woord wat twee verschillende dingen kan betekenen. Of soms zelfs wel drie. Bijvoorbeeld het woordje glas. Kijk, er zit glas in mijn bril. Of er zit glas in de ruiten. Dat noem je glaasjes. Vooral in oude kerken, hè, noem je dat glaasjes. Maar ja, een glas, daar kun je ook limonade in doen. Dus glas en glas, ja, dat zijn twee verschillende kleuren, twee verschillende betekenissen. Hebben jullie nog meer voorbeelden daarvan? Jij hebt een voorbeeld. Een raam. Ja, dat is, ja, heel goed zeg. Een raam, dat is inderdaad, in een gebouw zit dat, maar een raamwerk is ook een ruit. Ja, supergoed. Ander voorbeeld. Een vaas, want daar kun je bloemen in zetten en je kunt er ook limonade mee schenken. Toch? Nog eentje, want anders, ja, we kunnen de hele ochtend natuurlijk dit spelletje spelen, maar... Een bank, ja, heel goed. Ja, want je kunt op een bank zitten, maar je kunt ook naar de bank gaan om geld te halen. Ja, nou, leuk spelletje voor de rest van de dag, toch? Als jullie straks thuis zijn. Maar ik wilde het ook even omdraaien vanochtend. Even helemaal andersom. Dat je verschillende woorden hebt en die gaan allemaal over hetzelfde. Dat kan ook, hè? Kijk, ik heb wat meegenomen. Dat is dit woord en dat ga ik een paar keer laten zien in verschillende talen. Dit is Chinees en wat staat hier? Yesu Yidu. Wat zou dat betekenen, denken jullie? Ik laat het nog in een andere taal zien. Dat is hetzelfde. Kijk, er zijn misschien ook vanmorgen namelijk mensen van Huis van Licht in de kerk en die spreken Arabisch. Kijk, Isa al-Masih. Hebben jullie al een idee wat dat zou kunnen betekenen? Ik heb hem ook nog in deze taal. Het is Israëlzondag in het Hebreeuws. Yeshua HaMashiach. Excuses voor alle mensen die dit heel goed kunnen uitspreken. Ik doe mijn best. En dan heb ik het ook nog in het Roemeens. Want er zijn ook mensen uit Roemenië vanochtend in de kerk. En die spreken ook volgens mij Hongaars. Jesus Christus. Jezus Christus. Ah, dan herkennen we het, hè? Jezus Christus. Jezus de Messias. En weet je wat ik zo bijzonder vind? Als het over Jezus de Messias gaat, Jezus Christus, dan heeft elk land in de wereld daar een woord voor. Maar al die woorden gaan over dezelfde Heer. Dat is bijzonder, hè? Want die ene Heer die brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom zijn wij broers en zussen van al die mensen die hem belijden als onze Heer en Heiland. Nou, dat wilde ik aan jullie vertellen en daar gaat het eigenlijk ook over in de preek vanmorgen. We gaan samen het lied zingen wat op het programma staat in de kinderkanon. Lof zij de Heer. Thank you. Deze weken lezen wij met elkaar in de Jacobikerk Genesis 1 tot en met 11. Vandaag even een sprong helemaal naar het eind, Genesis 11 vers 1 tot en met 9. We lezen dat vanmorgen in de herziene Statenvertaling. En daarna lezen we uit het Nieuwe Testament Handelingen 2 vers 1 tot en met 13 uit de NBV. Genesis 11. Heel de aarde had één taal en eendere woorden. En het gebeurde toen zij naar het oosten trokken, dat zij een vlakte in het land Sinear vonden en daar gingen zij wonen. En zij zeiden alle tegen elkaar, kom laten wij kleiblokken maken en die goed bakken. En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. En zij zeiden, kom, laten wij voor ons een stad bouwen en een toren, waarvan de top in de hemel reikt. En laten we voor ons een naam maken. Anders worden wij over de hele aarde verspreid. Toen daalde de Heere neer, om de stad en de toren te zien, die de mensenkinderen aan het bouwen waren. En de Heere zei, zie, zij vormen één volk en hebben alle één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen. En nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten wij neerdalen en laten wij hun taal daar verwarren. Zodat zij geen van alle elkaars taal zullen begrijpen. En zo verspreidde de Heere hen vandaar over heel de aarde. En zij hielden op met het bouwen van de stad. En daarom gaf men haar de naam Babel, want daar verwarde de Heere de taal van heel de aarde en vandaar verspreidde de Heere hen over heel de aarde. Handelingen 2. En toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren zij allen bij elkaar en plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. En er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En alle werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. En toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en raakten ze geheel in verwarring, doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. En ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden, het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Frigië, Pamfilië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben en mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten. Wij alle horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. En verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar, wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend, ze zullen wel dronken zijn. Woord van God, gelukkig als je het hoort en ervan leeft. Amen. We zingen gezang 7, vers 1 en 4. Na de verkondiging een koraalvoorspel van Max Reger over Vater uns im Himmelreich. Gemeente van Christus, broeders en zusters, hier in de kerk, iedereen thuis met ons verbonden of op een andere plek. Het leek wel of we allebei een andere taal spraken. Niet letterlijk natuurlijk, maar wel in de diepste zin. Het was alsof we allebei gevangen zaten in onze eigen wereld van woorden, beelden, sociale media, feiten, emoties. En ook al spraken we feitelijk dezelfde taal, we konden elkaar niet meer verstaan. Ik las dit citaat deze zomer in een opiniestuk van Edgar Keret in de New York Times. Hij woont in Tel Aviv en hij sprak daar met iemand tijdens een demonstratie. En dat begon fel, boos en scherp. Want ja, ook in Israël is men het echt niet met elkaar eens over hoe het verder moet. Maar al pratend kwam er, schrijft hij, toch ook iets anders naar boven. Een gezamenlijk gevoel van verlies en verdriet, van machteloosheid, van liefde voor het land en teleurstelling in de regering. En dan maakt Keret een vergelijking met Genesis 11. Het lijkt wel, zegt hij, alsof we in een soort moderne toren van Babel zitten. Alsof we die aan het bouwen zijn. We leven allemaal in de toren van ons eigen gelijk. En die toren wordt steeds groter en die zit vol met kennis, woorden, meningen. Maar ergens onderweg zijn we elkaar kwijtgeraakt. Ieder zijn eigen toren. Zijn eigen taal. Zijn eigen waarheid. En elkaar werkelijk verstaan, dat lukt niet meer. Nou ja, vast wel herkenbaar, toch? En moet je nagaan. Keret schrijft alleen nog maar over de situatie rond Israël en Gaza. Hoe ziet het speelveld er dan wel niet uit als je dat nog veel breder trekt? We zijn elkaar kwijtgeraakt in de wereld. Het verhaal van Babel klopt. Die verhalen gaan over wie wij zijn ten diepste. En je denkt, komt het na Babel dan ooit nog goed? Weet je wat het antwoord van de Bijbel is? Jazeker. Zelfs na Babel komt het goed. Er is hoop voor de wereld en die hoop ligt in een naam. Daar gaat het over vanmorgen. Wat gebeurt er eigenlijk in dat verhaal over de toren van Babel? Het begint met een groep mensen die naar het oosten trekt. En eerlijk gezegd, dan weet je al genoeg. Want in de eerste hoofdstukken van Genesis is dat geen goed teken. Wie naar het oosten trekt, die gaat namelijk bij God vandaan. Kijk maar naar Adam en Eva als ze uit het paradijs worden verdreven. Ze gaan naar het oosten. Of kijk naar Kain die zich na de moord op zijn broer in het oosten gaat vestigen. En daar een stad bouwt. Zo ook hier. De mens trekt naar het oosten. En daar vestigt de mens zich in een grote vlakte. Stel je inderdaad maar een hele grote en wijdse en lege vlakte voor. Er is daar bijna niets. En de mens voelt zich dus onbeschermd, totaal niet veilig. En daarom gaan ze een stad bouwen. Met muren en een grote toren in het midden. Veilig bij elkaar, alleszins begrijpelijk natuurlijk. Waar bouwen ze die stad mee? Nou, niet met natuursteen, dat zou je wel denken. Maar daar heb je rotsen voor nodig en die waren daar blijkbaar niet. En daarom vinden ze iets heel nieuws uit. Heel vernuftig. Ze bakken grote stenen van de klei die wel voorhanden is. En die stapelen ze op elkaar met pek ertussen. Letterlijk staat er in vers 3. Het kleiwit werd hen tot steen en het pek zwart werd hen tot leem. Dus ze bouwen in zwart en wit. Als je even je ogen dicht doet, dan kun je het zo voor je zien. Een zwart-witte stad met een zwart-witte toren. Allemaal zwart-wit. Waarschijnlijk was die toren opgebouwd uit een heel aantal terrassen. Want er zijn wel opgravingen van zulke torens gedaan. Soms waren ze wel 90 meter hoog, bijna zo hoog als de Dom. Zwart-wit. En op het bovenste terras, daar stond meestal een tempel. Misschien ook wel in dit geval. Het is in ieder geval de bedoeling, want ze zeggen tegen elkaar: laten we een toren bouwen waarvan de top tot in de hemel reikt. En daar wonen de goden. Wat is dat dan voor tempel? Niet een tempel voor de eeuwige God, nee. Eerder een tempel voor het eigen gelijk. Want dat zeggen ze er namelijk ook bij. Laten we een toren bouwen en daarbij een naam maken voor onszelf. Dat past wel bij die zwart-witte toren, vind je niet? Alles in dit plaatje klopt en straalt eenheid uit. Eén taal, wel een beetje zwart-wit, maar daarmee hebben ze toch ook één naam. Hebben ze het goed voor elkaar. En een tempel voor jezelf. Maar wacht even, ze hadden toch al een naam? Die naam wordt zelfs genoemd in dit stuk. Even later in vers 5, als God afdaalt om de toren te bekijken die de mensenkinderen aan het bouwen zijn. Ze hebben al een naam, kinderen van Adam staat er. Mensen van de aarde betekent dat. Ze horen beneden. Maar die naam is voor hen niet genoeg. Ze willen naar boven toe, naar de hemel. Wat een trots en wat een hoogmoed. Een tempel voor het eigen gelijk. Wat kost die toren eigenlijk? Nou, die kost een heleboel stenen. En die moet je bakken en die moet je op de juiste plek neerleggen. En zoals dat gaat met dit soort grootse projecten, die toren kost vast ook een heleboel mensenlevens. Ik kwam een oude rabbijnse vertelling tegen bij dit verhaal uit de Midrash bij Genesis 11. En ik vond het een hele veelzeggende verklaring, uitleg. Wat gaat hier nou mis? Welke grens wordt hier nou overschreden? Kijk, deze mensen hebben een groot project en de bouw van de toren vordert gestaag. En die toren wordt steeds hoger en hoger en ze hebben natuurlijk geen bouwkranen om die toren te bouwen. Dus hoe krijg je dat materiaal naar boven? Nou, dat moet je naar boven sjouwen. En nu vertelt het verhaal dat er op een gegeven moment een ongeluk gebeurt. Want er valt een mens naar beneden, dood op de grond. En weet je wat ze doen? Ze gaan er niet achteraan. Maar even later valt er zo'n hele grote steen naar beneden. En dan beginnen ze te huilen. En ze zeggen, die steen hebben we wel nodig, want anders krijgen we die toren niet omhoog. En dan gaan ze wel naar beneden om die steen op te halen. Met andere woorden, hoe hoger de toren, hoe kostbaarder de stenen en hoe goedkoper het mensenleven. Ik vind dat wel een treffende uitleg, want is dat inderdaad niet de keerzijde van ons eigen gelijk? Dat je vroeg of laat blind wordt voor de ander. We bouwen een toren in zwart-wit en dat kost ons wat. Maar wat telt voor jou het zwaarst, de stenen of de mens? Waar ligt de grens? Nou, zegt dit verhaal, die ligt bij een mensenleven. Dat je in de ander geen mens meer herkent, omdat die ander jouw grote narratief in de weg zit. Ik dacht erover na en ik vond het wel een goede spiegel, ook wel ingrijpend. Welke ander dan? Wie zie ik dan niet? Die gijzelaars in de tunnels misschien? Of al die inwoners van Gaza-stad, mannen, vrouwen, kinderen, van huis en haard verdreven? Zomaar twee actuele voorbeelden, maar je kunt de lijn zo doortrekken natuurlijk. Naar de rest van de wereld zie je het niet steeds gebeuren dat de mens ondergeschikt raakt aan onze grote plannen en idealen en ons streven. Dat is de kern van de zonde, zegt dit verhaal. Die zo diep ingrijpt in ons bestaan. Maar dan gebeurt er iets onverwachts, want er wordt ingegrepen door God zelf. Die komt kijken wat er nou precies aan de hand is met die toren. Want kijk, vanuit de aarde gezien lijkt die toren heel wat, maar als je van boven naar beneden kijkt, dan moet je echt even bukken voordat je iets ziet. God daalt af. We hadden het daarover op de Bijbel en Koffieochtend deze week. En we vroegen ons af, waarom daalt hij eigenlijk af, de eeuwige? Wat gaat er door hem heen? Is God soms bang dat ze hem naar de kroon zullen steken? Is hij jaloers? Wil hij de mens klein houden? Nee, zei iemand, God is niet bang, God is wijs. En ik vond dat wel heel mooi, want inderdaad, de schepper van de hemel en de aarde doorziet dat het niet goed gaat als de mens zo doorgaat. Als hij alleen maar bezig is met die tempel van het eigen gelijk. Je zou ook kunnen zeggen, God is barmhartig, want hij wil de mens tegen zichzelf beschermen. Trouwens, als je nog eens teruggaat naar Genesis 1, dan moet je bedenken dat de mens ook helemaal niet was geschapen om op een kluitje bij elkaar te gaan zitten. Integendeel, God had op de zesde dag tegen de mens gezegd, wees vruchtbaar en word talrijk en vervul de hele aarde. Raak verspreid over de aarde, vul die. En om vruchtbaar te kunnen zijn, ja, moet je inderdaad gezaaid worden. Verspreid over de akker, sterven in de aarde, dan pas komt de vrucht. Dat is wel spannend, want die mensen willen liever niet verspreid worden. Ze zijn daar eigenlijk een beetje bang voor. Maar het zou wel goed voor ze zijn. En daarom grijpt God in, hoe door hun taal te verwarren, zodat ze geen van alle elkaars taal nog kunnen begrijpen. En zo verspreidde de Heere hen over de hele aarde. Die taalverwarring is natuurlijk heel fascinerend. Wat gebeurt hier nou? Jongens en meiden, je kent waarschijnlijk die plaatjes wel. Van een bouwvakker op die toren van Babel. En die vraagt om een hamer en hij krijgt een zaag. Totale verwarring natuurlijk, dat werkt niet. Weet je hoe deze plek straks heet? Die krijgt niet voor niets de naam Babel. Daar hoor je het woordje babbel in. Ook bubbel trouwens. Babel betekent wirwar. In het Hebreeuws. Van zwart-wit gaat het naar wirwar. Wat er overblijft van deze toren is alleen maar bla, 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 bla. Ja, er zit best wat humor in dit verhaal. Maar aan de andere kant is het ook bloedserieus. Want die verwarring van toen is er ook nog steeds. De neiging om voor jezelf een naam te maken en dat al die verschillende namen met elkaar gaan botsen. En dat zie je inderdaad in de taal, vaak heel scherp. Dezelfde gebeurtenis wordt soms door twee verschillende groepen heel anders benoemd. Is je dat wel eens opgevallen? Denk nog even aan dat voorbeeld uit het begin van die man uit Tel Aviv. Wat een verwarring in de gesprekken, ook vandaag over Israël en Palestina. Helemaal als je het aandurft om even buiten je eigen bubbel te luisteren. En de woorden die je dan hoort, die kleuren soms de werkelijkheid heel anders in. Ingewikkeld, verwarrend. Is het nou een terrorist of een strijder? Een veiligheidsbarrière of een gevangenismuur? Een profeet of een provocateur? Een vluchteling of een gelukszoeker? Voel je? Woorden doen ertoe, inderdaad. En het lastige is dat ze elkaar zo vaak bijten. En ze ons uit elkaar drijven. En je denkt, is dit dan het einde van het verhaal? Eindigen we in deze verwarring? Stopt het hier? Nou, dat mogen we toch niet hopen. En het stopt hier ook niet. Want met die vraag zijn we volgens mij heel dicht bij het evangelie. Wat we in de kerk tegen elkaar benoemen. Bij het goede nieuws. En weet je wat dat is? Dat is het goede nieuws van een God die niet alleen verspreidt, maar die ook weer bij elkaar roept. Op een nieuwe manier. Die juist in de verwarring aan het werk gaat. Hoe dan door middel van zijn eigen naam? Kijk, die mensen wilden een naam maken voor zichzelf. En daarom verwarde God hun taal. Maar weet je wat er vervolgens gebeurt? Dan blijkt God midden in die spraakverwarring iets nieuws te gaan beginnen. Want na Genesis 11 komt Genesis 12. En dan wordt er een mens geroepen. Vanuit het oosten naar het westen. Hij komt uit de stad Ur. Helemaal niet zo ver bij Babel vandaan. Het is Abram, de aartsvader van Israël. En dan klinken er deze woorden. Trek weg uit je land en verlaat je familie en verlaat je naaste verwanten. Nou, dat zijn natuurlijk woorden die helemaal haak staan op dat idee van een stad voor jezelf en een toren. Om daarmee naam te maken voor jezelf. Trek weg, zegt God. En dan zegt hij er dit nog bij. En ik zal je tot een groot volk maken. En ik zal jouw naam groot maken. Dus dat is het goede nieuws. Dat er een naam is. En die naam gaat boven alle namen. En het gaat erom dat je leert leven van die naam. In feite is dat wat we van Israël hebben geleerd. Leren leven van de naam. Dat dat de moeite waard is. Maar ook dat het zo ontzettend moeilijk is. Het volk Israël moet het namelijk steeds weer leren. Met vallen en opstaan. Tot op de dag van vandaag is dat relevant. Maar als je de Bijbel leest, dan zie je het toch steeds weer gebeuren. Daar waar de weg van de mens doodloopt, daar maakt God een nieuw begin. Hij bevrijdt het volk uit Egypte. Hij bevrijdt het uit de ballingschap. Steeds weer daalt hij af. En zo stuurt hij de loop van de geschiedenis. Wat is de naam van God? Nou, in Genesis 11 klinkt die naam maar liefst 5 keer. Dat is best wel veel in dat kleine stukje. 5 keer de naam Heere, Hashem. De naam die Joden bijna niet durven uitspreken. De ik ben die ik ben en de ik zal zijn die ik zijn zal. Die mensen zijn kinderen van Adam, maar daar komt zomaar een naam bij. Waarom zou je niet gaan leven van die naam? Want het is precies die naam die een spoor door de geschiedenis trekt. Ik ben die ik ben en ik zal zijn die ik zijn zal. Wat voor spoor? Nou, bijvoorbeeld het spoor van Babel naar Pinksteren. Dat hebben we ook gelezen in Handelingen 2. Pinksteren, dat is een oogstfeest. En ik vertelde al dat verspreiden over de aarde, dat heeft iets van zaaien. Bijvoorbeeld een graankorrel die gezaaid wordt en die moet sterven in de grond. En daarna ga je oogsten. Aan wie doet dat denken? Nou, aan Jezus Christus natuurlijk. De evangelist Johannes verbindt dat beeld aan hem. De mensen zo. Die zich heeft laten strooien in de akker van deze wereld. En die als een graankorrel is gestorven. Maar op de vroege paasmorgen kwam de oogst aan het licht. En wandelde hij als eerste het nieuwe leven binnen. En dan nog weer later op het oogstfeest, Pinksteren, gaf God ons de geest van Christus. En die geest die breekt door alle taalbarrières heen. Pinksteren staat loodrecht op Babel. Als je Handelingen 2 nog eens goed leest vanuit het perspectief van Babel, dan valt het nog meer op. Ze komen overal vandaan, daar in Jeruzalem. Vrome Joden, afkomstig uit elk volk op aarde. En er klinkt een geluid uit de hemel. God daalt af in de gedaante van de geest. En niet om de spraak te verwarren, maar juist om een nieuwe taal te geven die hen allemaal aan elkaar verbindt. Want ineens weten al die mensen elkaar te vinden in die ene Messias. Jezus Christus, de opgestane Heer. Kijk, sommige mensen denken dat ze dronken zijn. Want dit kan toch niet waar zijn? Te mooi om waar te zijn, toch? Ze zullen wel dronken zijn. Geloof je daarin? Dat er na de verwarring nog een nieuw begin mogelijk is? Nou, vergis je niet. Dit is het evangelie waar de kerk van leeft. En steeds weer zijn er plekken op aarde waar het zo Pinksteren wordt. Op de Bijbel en Koffieochtend vertelde een ander gemeentelid er een mooi voorbeeld van. Ze woonde jarenlang in Jeruzalem samen met haar man. En ze vertelde dat het daar nog steeds letterlijk Pinksteren wordt, zo nu en dan. In de graftuin op de opstandingsdag bijvoorbeeld. Dan begint iedereen te zingen, Joodse, Arabische, Westerse christenen, dwars door elkaar heen, hetzelfde lied in hun eigen taal. Zingen van de grote daden van de Heere. Ik zou zeggen, laten we ons daar ook als gemeente naar uitstrekken. Want ja, er is veel verwarring in onze tijd. En soms weet je niet goed wat je zeggen moet. Maar de geest van Christus legt toch ook andere woorden in onze mond. Woorden van verootmoediging. Woorden van bekering. Woorden die willen raken aan recht en verzoening. Dat allemaal. Maar toch ook woorden van hoop. Dat de Heere God toch niet zal loslaten wat zijn hand begon. Met zijn volk Israël niet en met de kerk niet. En met de wereld niet. En weet je, als we vanmorgen samen het avondmaal gaan vieren, dan mogen we ons oefenen in die gemeenschappelijke taal. Misschien vind je het best wel moeilijk. Maar we mogen samen het brood breken. Samen rond één tafel staan. En die tafel verwijst voor ons allemaal naar het koninkrijk dat komt. En Christus is de gastheer. En hij roept zijn volk en hij bouwt zijn kerk. En wie dicht bij hem blijft, hoeft niet zelf met torens aan de slag. Amen. Wij luisteren naar woorden uit de traditie van de kerk ter inleiding op de viering van het avondmaal. Broeders en zusters, de apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilige avondmaal heeft ingesteld. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: "Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken." En zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei: "Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt." Elke keer dat wij het heilige avondmaal vieren, denken wij eraan hoe onze Heer en Heiland Jezus Christus in de wereld kwam om ons te verlossen. In Christus zijn wij met God verzoend toen hij aan het kruis zei: "Het is volbracht." Hij is voor ons gestorven en begraven en op de derde dag weer opgewekt uit de doden om ons nieuw leven te brengen en een levendmakende geest te schenken. Broeders en zusters, door die geest worden wij met elkaar als leden van één lichaam in liefde aan elkaar verbonden. Mogen we één taal spreken. Een eenheid die we aan elkaar bewijzen in woord en in daad. En samen mogen wij met groot verlangen uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus en naar de bruiloft van het Lam. Naar het Koninkrijk dat komt. Dan zal God zijn alles en in allen. Amen. Laten we gaan staan en samen ons geloof belijden. En daarna zingen we gezang 303, vers 1 en 2. En ieder van u en jullie spreken met mij: "Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. De derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden. Opstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen." Laten we samen bidden. Barmhartige God en Vader, geef dat wij door dit avondmaal ons hoe langer hoe meer aan uw Zoon Jezus Christus zullen toevertrouwen. Voed ons zo met dit hemelse brood, dat wij niet meer in onze zonde leven, maar Christus in ons en wij in hem. Geef ons al het goede naar lichaam en ziel en schenk ons uw genade en vergeving. Wij vragen u dit alles in de verwachting van de wederkomst van uw Zoon en de bruiloft van het Lam. Amen. Broeders en zusters, laten we bij de viering niet bij het uiterlijk van brood en wijn blijven, maar onze harten omhoog in de hemel heffen, waar Christus is. Zo zullen wij waarlijk door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en met zijn bloed worden gevoed, als wij brood en wijn tot zijn gedachtenis mogen ontvangen. En het brood dat wij breken is de verbondenheid met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat zijn lichaam verbroken werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En de beker der dankzegging is de verbondenheid met het bloed van Christus. Neem die, drink alle daaruit en gedenk en geloof dat zijn bloed vergoten werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Kom dan, want alle dingen zijn gereed.
Thank you.
We willen samen danken en bidden en ook voor elkaar bidden. Vanmorgen denken we in het bijzonder aan onze missionair diokanaalwerker, Martijn. Helaas is hij tijdelijk uitgeschakeld en kan hij zijn werk niet doen. En we willen voor hem bidden. Om een goed herstel, om rust, om Gods zegen en nabijheid in alles. We willen ook danken met Berdien Palland en Leonard van Aalst, die zaterdag in het huwelijk gaan treden. Het zal een kerkdienst zijn in deze kerk om een zegen te vragen over hun huwelijk, om 1:15. We willen met hen danken en voor hen bidden, om Gods zegen. Laten we stil worden en samen bidden. Drie-ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest. We danken u voor dat beeld van het brood, van de graankorrel, die sterft in de aarde voor de mensenzoon, onze Heer Jezus Christus. Voor al die lijnen die we trekken door de schrift heen, die bij hem uitkomen. Danken u dat hij stierf, maar ook opstond uit de dood. En dat hij de levende Heer is, in wie zoveel de Messias herkennen, in wie wij ons verbonden weten met zoveel anderen, Joden, christenen, wie dan ook. We bidden u, geef ons die taal te spreken, de taal van de levende Heer. En ons in verlangen uit te strekken naar het koninkrijk dat komt. En waar deze tafel al beeld van is. We danken u voor elkaar, zoals we hier in de kerk zijn. Zoals u ons hier vanmorgen bij elkaar hebt gebracht. Hele verschillende mensen. En als wij samen lopen langs brood en wijn, dan strekken wij ons uit naar dat ene. En dan verwonderen wij ons erover dat u ons samen bij u brengt. Ieder met ons eigen verhaal. Maar dit hebben we gemeenschappelijk. Dat we willen leven van uw naam. We bidden u voor elkaar. We bidden u voor hen die het moeilijk hebben. We bidden u voor hen die zich eenzaam voelen. Of misschien wel angstig. Of machteloos. Niet weten wat ze aan moeten met de wereld. We bidden u, geef hen rust. We bidden u voor de kerk. Voor onze eigen gemeente. Voor alles wat er gebeurt op deze plek. Dat het een plek mag zijn waar we mogen spreken over de wereld, over wat er speelt, maar waar we ons ook uitstrekken naar uw koninkrijk. We bidden u voor Martijn, die met zoveel vreugde op deze plek werkt, maar nu een tijdje uitgeschakeld is. We bidden u voor hem. Wilt u bij hem zijn in de onrust? Wilt u hem rustig maken, goed herstel geven? Wilt u bij hem zijn, hem dragen, ook nu? Dank u voor alles wat hij doet en gedaan heeft in ons midden. Voor de contacten met de mensen om ons heen. Dat we zoiets mogen laten zien van wie u bent. We bidden ook voor dat werk. Zegen het. We danken met Berdien en Leonard die zaterdag in het huwelijk hopen te treden. We bidden u voor hen. Wilt u bij hen zijn? Wilt u hen een gezegende dag geven? Met elkaar en met iedereen die hen lief is. Wilt u hen samen steeds weer nabij zijn? In het leven dat komt. Dat trouw en goedheid hen niet zullen verlaten. U met hem meegaat. elke dag. En hun dankbaarheid dat u hen bij elkaar bracht. Zegen hen in alles. We bidden voor degene die de bloemen krijgen van de gemeente. We denken aan Marianne Harkema, op afstand, trouw met deze gemeente verbonden. We bidden voor haar en bidden om uw zegen in haar leven. Wilt u haar in alles nabij zijn en u steeds weer tonen als een God die trouw is en ook voor haar zorgen wil. We danken voor alles wat Lianne in het tienerwerk heeft mogen betekenen. We danken voor alles wat er voor kinderen en tieners gebeurt in deze gemeente, voor onze jongeren. We danken u ook voor hen, dat zij ons leven vervullen, in onze gemeente aanwezig zijn. We denken aan de dienst vanmiddag van IQ. Zegen het, en mag het zijn tot opbouw van uw koninkrijk. En zo bidden we, wilt u het rest van deze dag bij ons zijn, ons zegenen en ons oog gericht houden op uw naam. Uw naam die de naam is boven alle namen. U zij de lof en de eer in eeuwigheid. Hoor ons zo in de stilte als we ons persoonlijk gebed bij u brengen. En samen bidden wij, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Dominique Prins, vandaag de diaken van dienst. Namens de diakonie wil ik graag de collecte kort toelichten. De eerste collecte is voor Kerk in Actie. En dan Werelddiaconaat Israël. Deze zondag is het Israëlzondag. Juist vanwege de oorlog kan deze zondag ook lastig voelen voor veel van ons. We willen gebed vragen voor de hele lastige situatie in Israël. We bidden om vrede en om een nieuwe generatie die krachtig is. Die ondanks al het verdriet en trauma wil werken aan vrede. En elkaar wil leren kennen. Het Rossingcentrum werkt daar al jaren aan en dat willen wij via Kerk in Actie met deze collecte ondersteunen, juist ook nu. De tweede collecte is voor de wijkgemeente. De opbrengst van deze collecte is voor opbouw en het in stand houden van onze wijkgemeente. De zendingscollecte is dit kwartaal, nieuw kwartaal, voor Trans World Radio, de grote kracht van kleine luistergroepen. Trans World Radio laat wereldwijd het evangelie klinken via radio en internet. Ook op plaatsen waar zendelingen niet kunnen komen. De programma's sluiten aan bij de taal en de cultuur van de luisteraars en brengen hoop en geloof, vaak in samenwerking met de plaatselijke kerken. Samen dragen we eraan bij dat het licht van onze Heer Jezus Christus hoorbaar wordt tot de verste uithoeken van de wereld. We kunnen de collecte op de volgende manieren geven, via de QR-code die u vindt op de liturgie, via de kerkapp of via het collecteblok dat u vindt bij het verlaten van de kerk. De Heer zegen u en uw gaven.
Wij gaan samen zingen op Psalm 103 als slotzang 3, 7 en 9. van hier in vrede en draag de zegen van God met je mee. En de Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jullie zijn vrede. Amen.